dames en heren. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en ik zou zeggen, ga er maar weer lekker voor zitten hoor. Want we hebben Twan Houben in de aflevering vandaag. Twan, oprichter van Ward Stein Trends en Strategie, is iemand die ervan geniet om de puzzel van data, analyse, onderzoek, internationale trends en ontwikkeling te leggen. Hij gelooft sterk in bedrijfsvoering, kunstmatige intelligentie en digitaal onderzoek. Hierdoor duikt hij regelmatig in big data en past social listening toe om te begrijpen wat er speelt bij de mensen en om sentiment en reputatie in kaart te brengen. Dit doet hij zowel zakelijk voor bedrijven als ook voor de volgers van zijn werk op LinkedIn en andere kanalen. Twan ziet hierdoor vaak marktontwikkelingen en veranderingen eerder dan de meeste mensen en de bedrijven zelf. Dit kan best confronterend zijn zoals je ook straks tijdens deze aflevering zult merken. Twan, als researcher van vooral de Nederlandse en de Europese economie, heeft recentelijk een artikel geschreven over hoe Nederland en Europa op weg zijn naar een oorlogseconomie. Speciaal hiervoor heb ik hem gevraagd langs te komen in de Mark My Word Show om haarfijn uit te leggen wat dit betekent en wat hij hier precies mee bedoelt. Dus ik zou zeggen, maak je borst maar nat. Voordat de aflevering begint, zorg even dat je abonneert op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat even wat achter en dan ga ik nu lekker uit de weg, zodat jij lekker van de show kunt genieten. Enjoy! Van welkom in de Mark My Word Show.
Dank je. Leuk om er te zijn.
Leuk dat je er bent. Er is wat dat betreft een hoop aan de gang en die wil ik eigenlijk gelijk bij je droppen. Wat is er allemaal aan de gang in de wereld op dit moment?
Nou ja, behalve de Amerikaanse verkiezingen, wat natuurlijk al een hele hoop in beweging zet, zijn een aantal dingen in Europa aan de gang, waaronder de voorbereidingen op ernstige situaties met betrekking tot Rusland als het gaat om een oorlog. En allerlei ontwikkelingen op economisch gebied. Dus genoeg. Het is bijna niet bij te houden hoe snel het gaat, zeg maar.
Ja, dat is ook het leuke. Wij hebben natuurlijk ook in een voorgesprek even met elkaar getiktakt van joh, wat is het belangrijkste thema van dit moment? En eigenlijk kwamen er al 3-4 thema's bovendrijven waarvan wij denken, dat zou eigenlijk iedereen zou daar min of meer van op de hoogte moeten worden gesteld. Maar je noemt net al in je opsomming, noemde al even Rusland en het woordje oorlog. Ik zag een artikel vandaag van jou op LinkedIn voorbij komen. En dan quote ik eventjes op dat artikel. In delen van ons land ontstaat een groeiende onrust over de plannen om Nederland om te bouwen tot een oorlogseconomie conform EU en NAVO-plannen. Wat is er aan de hand?
Ja, goed om dat eerst even uit te leggen voordat we naar de Nederlandse situatie gaan. Want dat is natuurlijk voor ieder van ons het meest relevant. Maar het wordt breder uitgerold internationaal. De EU die heeft altijd, en die stelt ze ieder jaar bij, een industrieel beleid dus voor de Europese industrie. En die stellen ze ieder jaar bij. En dit jaar hebben ze besloten dat die bijgesteld moet worden richting een oorlogseconomie. Dat beschrijven ze ook op hun websites. Waarbij het hoofddoel moet zijn. En daar zijn ook gelden voor vrijgemaakt. De eerste 500 miljoen is vrijgemaakt. Maar ze praten ook over tientallen miljarden die nog moeten volgen. Geld vrijgemaakt om in de EU... in EU-landen dus nieuwe fabrieken te starten, wapendepots te starten, technologie te ontwikkelen om materieel te produceren opdat we voorbereid zijn op een oorlog met Rusland en mogelijk China op een termijn van 2 tot 5 jaar hebben ze dan over. Dat is eigenlijk de paraplu waar een hele hoop dingen onder hangen. Ook de uitspraak van onze eigen jeugdige minister van Defensie. Die er ook van alles over roept. Dat vertaalt zich nu al naar een aantal dingen in Nederland. Locaties die worden aangewezen om een fabriek te bouwen of te verbouwen. Locaties die worden aangewezen om munitiedepots te bouwen. En daar komt een hele hoop kijken bij die locatie. Want dan moet je moet bestemmingsplannen gaan wijzigen. Je moet in het geval je dus ergens fabriek nieuw wil bouwen. Dan moet je mensen gaan onteigenen. Je moet ze uit gaan kopen. Je moet ze uit het gebied verdrijven eigenlijk, opdat daar die nieuwe locatie gebouwd kan worden. En dat is altijd een locatie die allerlei strenge veiligheidseisen moet voldoen. Dus je moet geen pottenkijkers in de buurt hebben. Nou, een aantal van die projecten, daar kunnen we zo meteen wat meer naar kijken wat het precies is en wat het inhoudt en wat voor termijn dat gaat spelen.
Ja, duidelijk. En inderdaad nog even terugkomend op het verschil tussen... Nederland is natuurlijk een onderdeel van de EU. In hoeverre is er op dit moment... in hoeverre is er een verschil tussen wat er in Europa aan de hand is versus wat er in Nederland aan de hand is? Dus je hebt die locaties in Nederland waar we zo meteen even op terug gaan komen. Maar is dit ook al aan de gang in andere landen binnen Europa?
Ja, zeker, zeker. Er zijn een aantal landen zijn er wat verder in dan andere landen. Hè. In Duitsland zijn ze... voor mijn gevoel het verst, in Engeland trouwens ook. Want in Duitsland daar hebben ze al besloten om een legermacht van maar liefst 800.000 soldaten binnen de komende anderhalf, twee jaar gereed te hebben aan de oostgrens van Duitsland. Dat is bijna 1 miljoen, moet je voorstellen. Naast het feit dat ze ook een aantal locaties hebben aangewezen die omgebouwd moeten worden van autofabrieken naar wapen- en tanksfabrieken enzovoorts. Dus Duitsland is daar heel ver in. Engeland ook wel. En wij doen ook ons best, zou ik maar zeggen.
Ja, want kan je iets wat meer over die locaties in Nederland zeggen? Want ik zag in het artikel al een x-aantal voorbeelden terugkomen. Dus wat is er nou concreet in Nederland aan de hand, zeg maar?
Ja, in Nederland heb je hebt een aantal locaties waarvan er één nu bekend is... die omgebouwd moet worden tot een groot productielocatie voor wapens, CQ, militaire voertuigen. En dat kan gaan van een soort jeeps tot tanks. En dat is de Netcare locatie in Limburg, in Born. Dat is een fabriek waar die vroeger gebouwd om Mitsubishi's te bouwen. Later om minis, Mini Coopers te bouwen voor BMW. BMW heeft zich teruggetrokken. En dat was natuurlijk best een klap voor die regio. Want daar werken 1600 mensen. En die zouden allemaal hun baan kwijtraken als er geen andere invulling voor die locatie gevonden wordt. En wat ze nu hebben bedacht is dat daar een wapenfabriek, legervoertuigen gebouwd moet gaan worden. En daar zijn allerlei procedures voor in gang gezet, ook door de toenmalige minister van Defensie, Ollongren. En dat wordt verder voorbereid. En daar zijn een hele hoop mensen die vinden daar van alles van, want... Als dat doorgaat, dan is die werkgelegenheid daar weliswaar een stuk veiliger. Maar ja, wat voor werkgelegenheid? Werkgelegenheid die met militaire middelen en defensie te maken heeft, die brengt altijd een risico met zich mee. Namelijk dat een vijand daar van allerlei projectielen op gaat schieten. En daar is men bang voor. Ik heb zelf 19 jaar in Limburg gewoond en 11 jaar in Maastricht. En ik heb daar veel vrienden nog. En mensen die vlak bij die fabriek wonen, die Netcar-fabriek, die zeggen, ja, ik moet niet aan denken dat er zo'n strategisch kernraket deze kant op komt, want dan zijn we de sjaak met z'n allen. Dus dat, daar zijn ze bang voor. En dan zijn er andere mensen die zeggen, ja, daar moet je allemaal niet zo druk over maken, want er zit veel meer daar. Ik bedoel, dat Gemmelot, hè, die grote chemische plant vlakbij Geleen zit, dat kan ook een projectiel opkomen of je hebt daar, dat is waar, je hebt daar een afdeling van NAVO zitten in de buurt van Geleen. Een kantoor, ja, dat kan ook. Er zijn meerdere objecten die doelwit kunnen zijn. Maar echt een wapenfabriek, ja, het risico is dan wel een stuk groter, zeg maar.
Ja, maar wat denk jij dat de reden ervan is dat er nu een x-aantal, want je noemde meerdere locaties in je artikel, dat er een x-aantal locaties in Nederland worden gebruikt om die quote-unquote oorlogseconomie dan op gang te krijgen of verder te activeren? Wat is daar precies de gedachte achter? Want ik kan me als gepassioneerd macro-analyst kan ik me voorstellen dat economisch heel interessant kan zijn om op die manier inderdaad een bepaalde industrie op gang te houden. Of is dit voor jouw gevoel, hè, even naar jouw mening vragend, heeft dit meer te maken met het feit dat ze echt verwachten dat die oorlog binnen 2 tot 5 jaar uit de hand gaat lopen en dat we dus significant meer kracht nodig hebben op dat front?
Nou, wat je leest in de mainstream media is dat de verwachting is van de NAVO, van de EU, dat Rusland het niet laat bij Oekraïne en dat die dus ook de rest van Europa, CQ de wereld, maar vooral Europa, zou gaan aanvallen. En dat de reden is waarom dit allemaal gebeurt. Dat lees je doorsnee nieuwsmedia. Ik heb dan de neiging om daar de realiteit van te gaan onderzoeken. Super wat, maar ja, hoever is dat realistisch? En dan ga je kijken naar een aantal dingen. En ik ben absoluut geen Poetin-fan, ik ben ook niet pro-Rusland, allebei niet. Maar kijk gewoon naar die Russische economie. Hoe staat die ervoor? Hoeveel mensen hebben ze daar? Dat jij de EU zou willen gaan aanvallen als Rusland. Ja, dan heb je toch wel een paar honderdduizend mannetjes nodig. Minstens die 800.000 van Duitsland. Om hier de zaak te gaan bezetten. Hè? Nou, die hebben ze niet in Rusland. Ik bedoel, het leger wat zij hebben, dat was aanvankelijk een kleine 800.000. Er zijn er een aantal van gesneuveld. Er zijn nu allerlei schattingen hoeveel mankracht dat Russische leger nog heeft. Maar wat ik ervan heb begrepen, zit dat rond de 500.000 man. En die hebben ze op dit moment allemaal nodig tegen Oekraïne. Dus heel Europa of de hele EU gaan bezetten, dat is qua mankracht even lastig. En als je naar de economie van Rusland kijkt, is dat zelfs volledig ondenkbaar. Want die economie van Rusland, dat kun je op internet vinden, het bruto nationaal product van Rusland, is gelijk aan dat van de Benelux. Dus hoe lang hou je dat financieel vol? Hè? Als je een lekkere flinke oorlog tegen een heel continent wil gaan starten, dat hou je niet lang vol. Dus mijn indruk is dat het verhaal dat Rusland die grote dreiging is, dat niet realistisch is. Dat is mijn persoonlijke inschatting. Op basis van macro-economische cijfers uit Rusland. En nogmaals, ik ben geen Rusland-fan.
Nee, precies. Maar wat zou dan de gedachte zijn? Hè? Dan zou je, als we dan naar incentives drive behavior kijken, dan ben ik wel nieuwsgierig naar. Oké, want je noemde ook nog volgens mij andere locaties in Nederland, toch? Waar ze op dit moment bezig zijn. Klopt dat? Met betrekking tot huizen die voorlopig niet wel of nog niet verkocht konden worden met de eventuele verwachting dat daar ook wat gebouwd ging worden?
Ja. Er zijn concreet 8 locaties waar grote munitiedepots gebouwd moeten gaan worden. Eén daarvan die zit bij mij in de buurt. Het is ongeveer vogelvlucht 15 kilometer van waar ik woon. Dat is Dalfsen. Ligt vlak tegen Zwolle aan. Een leuk mooi dorpje. Daar wil men, dat is al bekend. Er zijn ook al bijeenkomsten met burgers geweest. En informatie dat daar 51 bedrijven en woningen moeten verdwijnen. Om daar een mega munitiedepot te gaan bouwen. Waar van allerlei wapens van bom, artillerie, springstof enzovoort moeten worden gebouwd. Binnen nu en de komende 3 jaar. Daar zijn bestemmingsplanswijzigingen voor. En daar is ook al het ministerie van Defensie geweest om te praten met de inwoners en uit te leggen wat ze daar van plan zijn. En daar is hele grote onrust door ontstaan in Dalfsen, omdat mensen die betreft, het is een terrein van bij elkaar, even uit mijn hoofd, iets van 15 vierkante kilometer aan een bepaalde zeg maar aan een bepaalde flank, kijken dat ik het goed zeg, aan de noordkant van Dalfsen, waar het allemaal zou moeten gebeuren. En die mensen die daar wonen en daar bedrijven hebben, die moeten dus weg. En tenminste, het plan is nog niet definitief vastgelegd, hè, dus het is een plan. Maar omdat het een plan is en is nog niet zeker, weten die mensen die daar zitten met een bedrijf niet of ze, als je een bedrijf, kan ik uitbreiden? Nou, voorlopig even niet, heeft geen zin op deze locatie. Mensen die hun huis willen verkopen, die ontdekken dat het onverkoopbaar is. Want iedere makelaar die zo'n huis in bemiddeling krijgt, die zal meteen zeggen, ja, luister, ik kan het niet verkopen. Want 2 jaar, dan moet misschien tegen de vlakte. En dan hebben we een inwoner die moet zijn huis alweer kwijt. Of moet eruit. Dus heel veel onzekerheid in dat plaatsje. En daar kan ik me voorstellen, als je zou wonen, zou ik dat ook hebben. En die gemeente, die moet daar iets mee. Die zit behoorlijk onder druk. Enerzijds vanuit zijn eigen burgers. En anderzijds vanuit het ministerie van de Defensie.
Ja, want
de rest. Er zijn dus 8 van die locaties aangewezen. Ik wist niet waar de andere 7 waren. Want die worden een beetje geheim gehouden. Maar ik kreeg toen een LinkedIn-bericht dat geplaatst. Morgen. Binnen een half uur een reactie van iemand in de Randstad. Die zei, ja, is ook zo'n plan. Ligt ook zo'n plan voor. En dat is iemand die woont in Den Haag. En ik weet dat niet, want dat schreef ze niet. Of dat plan is om dat in het centrum van Den Haag te gaan bouwen, dat wapendepot, vermoed ik niet. Of aan de grens van de stad. Maar in ieder geval in de Randstad. En ja, als je daar woont en je hebt daar een lood staan van een paar voetbalvelden groot met zware explosieven. Ja, dat vind je natuurlijk ook niet fijn als je daar in de omgeving in je tuintje zit. Naast
Zeker
deze
niet.
Projecten heb je er dus nog 6, waarvan ik niet weet op dit moment waar die worden uitgerold. Maar dat krijg je mensen in die plaatsen waar het om gaat, de komende maanden te horen. En wat ik daar lastig aan vind, is dat dus niet in de landelijke pers komt. Hè? Ik bedoel, wat ik je net vertel over Dalfsen, dat is in een lokale krantje geweest. De Dalfsen Weekly, zou ik maar zeggen, de wekelijkse advertentiekrantje. Daar moet je dat dan lezen. En ik ken toevallig mensen uit Dalfsen, anders had ik het ook niet geweten. Ik bedoel, ik woon hier niet eens ver vandaan, maar ik had het niet lezen in de Telegraaf of weet ik wat. Er staat allemaal niet in. Hetzelfde verhaal geldt voor de munitiedepot. Althans, voor die munitiedepot in die Randstad. Ik heb daar niks over gelezen in kranten. Ik lees dat omdat iemand reageert op mijn LinkedIn. Ik vind dat op zich betreurenswaardig. Dat die mainstream media daar niet meer aandacht aan besteedt. Ik snap het wel, want daarmee creëer je onrust enerzijds. Maar van de andere kant, als mensen het gevoel hebben dat hun dingen worden onthouden of verborgen, ja, dan worden mensen ook onrustig van. Dus ik vind het niet handig hoe dat wordt aangepakt.
Wauw. Twan, wie besluit dit uiteindelijk? Hè? In hoeverre heeft de Nederlandse regering, de Nederlandse overheid hier een soort laatste stem in? Versus wordt dat gewoon vanuit de Europese Commissie? Vanuit waar wordt dat besloten?
Ja, je moet je realiseren dat de NAVO en de EU die hebben een overleg. Ik meen maandelijks, maar dat weet ik niet. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ik meen maandelijks. En dat hebben ze al een poosje en dat is geïntensiveerd sinds die inval in Oekraïne, dat overleg. In het overleg bespreken ze ook gezamenlijke acties te ondernemen in het eurogebied, het EU-gebied. Dus het gaat verder dan de euro, want er zijn een aantal EU-landen geen lid van de euro. Wat ze daar moeten doen. En dat gaat zo ver als van, ja, wat gaan we per land doen? Dus eigenlijk wordt zoiets inderdaad wel van hoge rand opgelegd. Waarbij ik ervan uitga, maar dat weet ik ook niet zeker, dat er vanuit die EU wel hopelijk overleg is met het ministerie van Defensie van ons. Maar het kan ook zomaar zijn dat dat niet zo is. En dat ze gewoon te horen krijgen van, dit idee, doe je best. Ook daar is weinig transparantie over te vinden.
Ja, want dat is natuurlijk uitermate interessant. Want nogmaals, ook in je artikel benoemde je volgens mij zelfs Ben Norton even. En dat heb ik ook even bekeken. He, want hij geeft aan dat niet de dreiging dan vanuit Rusland en China zou zijn. Dus dat het niet zozeer een dreigende oorlog is omdat zij ons verder willen gaan aanvallen of daar wat mee willen gaan doen. Maar dat het met name Amerika is die hier dan achter zit. Om zo, quote-unquote, de wereld te kunnen blijven domineren. Wat is jouw visie hierop en waar heeft jouw research toe geleid wat betreft deze opmerkingen?
Nou, ik volg die Ben Norton ook met grote interesse. Daar kun je ook van alles van zeggen, dat hij een China-vriend is en weet ik veel wat allemaal. Maar hij komt altijd wel met, en dat vind ik fijn, met harde feiten. En niet alleen met een beetje verzonnen verhalen of met de complottheorieën. Wat je ziet, de feitelijkheid is dat Amerika toch al vanaf de jaren 50 na de Tweede Wereldoorlog, aanvankelijk vooral in Zuid-Amerika, Latijns-Amerika, later ook in het Midden-Oosten, van allerlei activiteiten heeft ondernomen om zeg maar bepaalde regimes die niet prettig waren omver te werpen. Daar is bewijs genoeg van op internet te vinden. Hè. Nicaragua, Chili, Afghanistan, Iran, Irak. Je kunt het allemaal vinden. Wat mij is gebaard, want ik dacht altijd, ik las dat wel, dat weet ik al jaren dit, maar ik dacht altijd van ja, wij zijn hun vrienden, dus met ons komt het wel goed. Nou, daar ben ik een beetje beducht voor, omdat ik nu dat ook de EU en Europa gewoon op het lijstje staat. Van een land, want ik ben altijd een groot fan van Amerika geweest en van hun cultuur en beleid en weet ik veel wat allemaal, wat vriendschappelijk met ons omging, voelt dat niet meer zo. En het is ook economisch aantoonbaar dat het niet meer zo is. Want dat lees je ook niet in die mainstream media, maar in de, laat ik zeggen, de vakbladen, en dan heb ik het echt over dingen als Politico en zo, dus politiek vakblad. Of een aantal foreign policy bladen van Amerika, daar wordt in beschreven wat de effecten zijn geweest van die oorlog in Oekraïne op het economisch beleid van de EU. In hoeverre dat aangestuurd is door de Verenigde Staten, dat economisch beleid van de EU. En wat voor een schade dat heeft aangericht binnen de Europese Unie op het ontwikkeling van het nationaal inkomen. Nou, als je dat allemaal hoort, dan weet je dat Amerika niet meer je grootste vriend is. En dat vind ik op zich doodzonde, want ik heb dat altijd wel zo ervaren. Maar ik voel me als iemand die in Irak of Iran woont nu. En dat voelt niet lekker als het gaat om het beleid vanuit de VS.
Ja, maar dan zijn wij dus toch als Europa zijnde afhankelijker dan ik in eerste instantie ook zelf wilde geloven. Want ik kan me voorstellen dat als Amerika op de een of andere manier druk uitoefent om ons eigenlijk mede die oorlogseconomie in te slepen, zou je kunnen zeggen dat Europa zelf ook nog een stem heeft en zegt van, hey, wacht even Amerika, we begrijpen jullie belangen in deze, maar gezien wat er in Oekraïne gebeurd is, zijn wij eigenlijk kind van de rekening geworden. Onze volledige Europese economie is een soort van kind van de rekening geworden. Vecht die ruzie met Rusland of China maar lekker ergens anders uit. Wat zou dan de reden kunnen zijn dat wij zo afhankelijk zijn in dit geval van de Verenigde Staten, dat we inderdaad ja, toch wel min of meer worden meegesleept in die oorlog?
Nou, je hebt daar twee sporen beleid. Hè. Ik heb een aantal, dat kun je via die Ben Norton's Insights zien, die heeft een aantal opnames kunnen bemachtigen van intern overleg van die EU, van Joseph Borrell met al die ministers van buitenlandse zaken van de EU-lidstaten. Waarin de problemen waar wij het nu over hebben ook duidelijk worden benoemd. Ook die rol van Amerika op die economie van de EU. En dat dat allemaal niet zo gelukkig is. Dat wordt gewoon besproken. Daarnaast heb je het beleid vanuit die EU naar ons burgers. En dat is een ander verhaal. Daar wordt het allemaal niet in aangegeven. Want ze willen duidelijk, dat begrijp ik de politieke redenen op zich wel hiervan. Ze willen de Verenigde Staten niet van ons vervreemden. Zeker niet met een mogelijke benoeming van Trump als nieuwe president, die toch al roept dat de EU het zelf maar uit moet zoeken. Dus er is een angst enerzijds in die EU van mevrouw von der Leyen en al haar vrienden en vriendinnen, dat als de Verenigde Staten ons laat vallen, dat we het niet alleen redden. Dat is een ding. Maar van de andere kant kun je ook zien dat binnen die EU iedereen duidelijk genoeg zich realiseert dat door dit hele spel de Europese economie te gronden wordt gericht of zwaar wordt beschadigd. Dat zien ze zelf ook wel. Dus het is een schipperen binnen die EU. En de vraag is uiteindelijk hè, van hoe krachtig en hoe houden ze hun rug recht naar Amerika toe. Je hebt de Europese Council on Foreign Relations. Dat is een behoorlijk machtig instituut in Europa waar ook ongeveer 14 ministers van Buitenlandse Zaken in zitten. Die brachten in april vorig jaar een rapport uit dat de EU een vazal van Amerika is geworden. Dat is een rapport van 26 pagina's. Echt, ik wil het nog een keer samenvatten. Daar zou alleen al een keer een half uur aan kunnen besteden. Maar waarin staat dat de EU een vazal is geworden van Amerika in allerlei opzichten. In de zin van geopolitiek, in de zin van politieke economie en in de zin van het uitbreiden van, althans de pogingen om de eigen economie weer op orde te brengen. Dat ze daar vooral afhankelijk zijn van Amerika en daarnaar kijken. En dat het op zich die afhankelijkheid geen goede zaak is. Dat schrijft die Council on Foreign Relations in het rapport van april vorig jaar. Dus het besef is er wel dat het niet goed gaat. Maar degene die boven in de hoogste regionen aan de knoppen draaien, waaronder mevrouw von der Leyen, ja, die vertellen ons een ander verhaal.
Ja, want dan kom je dadelijk in een situatie terecht dat misschien wel die, ik probeer maar even in te denken, ik gooi het maar even voor, kan het zo zijn dat die oorlogseconomie uiteindelijk dan rendabel is voor degene die aan de touwtjes trekken in Europa. Dus is de macht van Europa, heeft hij er baat bij dat die, even los van of die oorlog echt inderdaad verder uit de hand loopt, gewoon überhaupt het feit dat je een oorlogsindustrie opzet, is dat dan gewoon dusdanig winstgevend? Dat we, en dat probeer ik gewoon even hardop na te denken bij je voor te leggen hoor. Is het dan dusdanig winstgevend dat we niet per se de dreiging van de oorlog daarmee serieuzer moeten voelen, maar dat het voornamelijk een financiële beslissing is geweest? Of denk jij a little bit of both?
Nou, kijk, ik probeer me altijd, ik wil me altijd heel graag afzijdig houden van complottheorieën en te veel fantaseren over dingen. Dus ik hou me graag bij de feiten. En de feiten zijn, die kun je zien op allerlei beursgraadmeters. Je kunt zien dat die aandelen van die big tech bedrijven, die ook heel veel macht hebben in de wereld, vanuit Amerika, ook op de EU, de Googles en de Meta's van deze wereld, dat die flink onderuit zijn gegaan de afgelopen maanden. En dat die aandelen van de Northrop en Boeing enzovoorts en al die grote defensiebedrijven, die zijn fors gestegen. Dus dat is al een deel van een antwoord op jouw vraag, van zijn die beslissingen financieel gedreven of niet? Zit daar kwaai wil achter vanuit een EU of zo? Dat, laat ik ze zeggen, ik heb daar mijn gedachten over, maar ik heb geen bewijs, dus ik hou daar mijn mond liever over. Maar wat ik wel zie, is dat die EU geen stevig standpunt inneemt ten faveur van die Europese burger. En dat vind ik verwerpelijk.
Ja, ja. Want dat is uiteindelijk waar we natuurlijk mee te maken gaan krijgen. En dat maakt dan ook eigenlijk voor deze podcastaflevering van vandaag, voor in hoeverre Nederland en Europa op weg zijn in deze oorlogseconomie, voor iemand die nu zit te luisteren en die hoort een x-aantal nieuwe feiten door jou opgelepeld worden. En die denkt van, jeetje, wat is hier aan de hand? Want ik bedoel, ter voorbereiding van deze podcast heb ik al wat van jou gelezen hierover. En heb ik gedeeld binnen mijn kring. En ik dacht, nee joh. Is dat echt aan de hand? Dus het was totaal nieuw voor ze. Hè? Totaal nieuw. Dus wat kan iemand nou met deze informatie? Wat zou je daarover zeggen?
Wat ik doe, het is ook allemaal liefdewerk, oud papier. Ik wil mensen bewust maken wat er aan de hand is. En ik wil ze niet tot rebellie of wat dan ook brengen. Maar door bewust te zijn wil ik dat ze graag politiek zich uiten. Of dat ze de mensen die zij vertrouwen in de politiek, dat ze die aanspreken op deze ontwikkelingen. En aandringen op standpunten in een Tweede Kamer hierover, in plaats van maar klakkeloos aannemen wat ons van hoger vanuit zo'n EU of NAVO wordt opgelegd. De soevereiniteit van Nederland, hè, nou ja, nogmaals, ik ben ook geen lid van het Forum voor Democratie, maar ik ben wel een voorstander van een behoorlijke mate van soevereiniteit. Als die verder onderuit wordt getrokken, dan blijf je dus steeds meer afhankelijk van wat er op geopolitiek multinationaal gebied wordt besloten. Dan heb je zelf niks meer over te vertellen en dan krijgen deze dingen straks gewoon in strot geduwd, hè, die wapendepots en die nieuwe fabrieken enzovoorts. En ik vind dat je daar als volk zelf nog wat van moet kunnen zeggen. Dus wat ik wil doen, hè, als antwoord op jouw vraag, is mensen informeren over wat er gaande is en wat de financiële belangen daarbij zijn, economische belangen. Maar dat mensen een eigen oordeel kunnen vellen over wat de ontwikkelingen zijn en daar ook een soort actie op kunnen ondernemen. Richting de politiek verantwoordelijken die ze dan al dan niet kennen in een parlement of wat dan ook. Dat is wat ik graag wil.
Juist, nou, ik vind dat heel nobel en ik moet zeggen dat het ook een onderdeel van mijn missie is om een onderste steen boven te krijgen van alles wat op dit moment de macht centraliseert. Als tegenargument hoor je vaak van ja, maar Nederland, zonder Europa is Nederland verloren. Of is überhaupt Europa verloren? Want dan kunnen ze niet meer die economische tegenkracht geven ten opzichte van Rusland, China en eventueel de Verenigde Staten. En dat maakt dat sommige, zelfs Nederlanders, die hier ook wel regelmatig onderzoek naar doen, min of meer van de mening zijn dat van ja, maar zonder Europa kunnen we het niet. We moeten maar misschien maar eens accepteren dat Europa meer als een soort van één geheel moet gaan worden gezien. Wat vind jij daarvan?
Nou ja, ik ben niet anti-Europa, dus ik ben het mee eens dat we in Europees verband dingen moeten doen. Daar ben ik het mee eens. Alleen de vraag is, hoe ver moet je daarin gaan? Even heel kort door de bocht. Voor mij moet je niet verder gaan dan wat vroeger de EEG was, de Europese Economische Gemeenschap. Dat je gezamenlijk economisch beleid hebt, open grenzen hebt binnen Europa. Maar dat je allerlei politieke dingen en monetaire dingen, dat je dat niet gezamenlijk gaat regelen. Dus een EU-light versie in plaats van die hele zware tank die over ons heen dendert nu. En die zo'n beetje alle democratische besluitvormingsprocessen in de lidstaten kapot maakt. Dat wil ik niet meer. Dus wel Europa wat verenigd is, maar beperkt verenigd is. En niet tot op het detail. Een van de dingen waar ik me verschrikkelijk aan heb geërgerd bijvoorbeeld. Europa maakt voor ieder Europese lidstaat ieder jaar een eigen plan. Hoe zij tegen een lidstaat aankijken, ook voor Nederland. In het plan van 2022 stond, dat en dat is allemaal op internet te vinden wat ik nu zeg, dat Nederland, dat die te veel ZZP's heeft, dat moet gehalveerd worden dat aantal, want ZZP's die dragen niet zoveel bij aan de productiviteit van het land dan mensen in loondienst, een hele idee wat erachter zit. En hoe moet je dat doen? Je moet de lasten van ZZP's verzwaren, fiscaal. En je moet onaantrekkelijk worden maken om ZZP'er te zijn. Dat schrijft de EU. Dat zie ik nergens in de krant, maar dat schrijft de EU. En vervolgens komen allerlei wetten die ZZP's verplichten tot ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat hebben we hier allemaal niet bedacht. Dat kan Brussel. Nou, dat vind ik veel te ver.
Dat is absoluut. Ook, dat gaat ook tegen mijn zere benen aan, dus... Ik hoorde je dat inderdaad een vorige keer ook zeggen en dat blijft verwerpelijk en dat blijft irritant. Als ik even kijk binnen mijn netwerk, tot slot bijna, maar binnen mijn netwerk zie ik dat een hoop mensen, nou, ik ben 39 jaar, dus ga even uit een generatie tussen de 35 en de 50 jaar, daar bevind ik me het meeste in, merk ik dat veel kapitaalkrachtige mensen binnen mijn netwerk min of meer al het geloof in de politiek min of meer hebben opgegeven. En ik merk dat ze een soort energie hebben van, joh, het wordt allemaal besloten in Europa, laat maar gaan. En een groot percentage van die groep, die heeft zijn biezen gepakt en die brengt het kapitaal elders. En die woont ook 9 van de 10 keer zelfs elders. Is dat een trend die jou ook is opgevallen? Want het is natuurlijk maar een sample size van weet ik veel wat, het is mijn eigen netwerk. Maar is die trend jou ook opgevallen? En in hoeverre versnelt dit de problematiek van Nederland en van Europa als de grotere kapitaalstromen ook het land uitgaan?
Dit is, kan ik kort antwoord op geven. Ik wil eigenlijk graag nog een keer op terugkomen met jou, want ik vind het prettige gesprekken die we zo voeren. Ik heb
Leuk.
Net afgelopen week heb ik een heel uitgebreid rapport van, dat heet de Rand Corporation, afgelezen, 296 pagina's. Een advies aan het ministerie van Defensie van Amerika, want die hebben om dit rapport gevraagd, over hoe de maatschappelijke ontwikkelingen in het Westen zich ontwikkelen. Hoe dat gaat nu, ook in relatie tot hoe die in China gaan. En dat rapport, eigenlijk geeft dat een antwoord op heel veel vragen die mensen hebben, wat daar geschreven staat. Dat is, als je het leest, denk je van, nou, je denkt aanvankelijk dat dat door complotdenkers is geschreven. Maar ja, je weet dat het door de Rand Corporation op verzoek van het ministerie van Defensie in Amerika. Dus die bron is betrouwbaar. Daarin staat helemaal uitgelegd van hoe de democratie in individuele westerse landen wordt afgebroken, waardoor dat komt. Wat dat te maken heeft met soevereiniteit, wat die multinationals daarin doen, wat dat betekent voor de bereidheid van mensen om te gaan vechten in een oorlog, wordt allemaal uitgelegd. En ook wat wat voor effect dat heeft op kapitaalverschuivingen. Staat ook allemaal uitgewerkt in het rapport. Dus echt heel, dus eigenlijk het verhaal, vind ik, van deze eeuw, wat ik er dus heb gelezen, als het gaat om een studie die, in dit geval is op verzoek van het ministerie van Defensie van Amerika, maar wij hebben er ook heel veel aan om kennis te nemen van dat rapport. En daar wil ik graag nog een keer apart met je doorheen, want daar staan ook gewoon onderwerpen en hoofdstukken in die betrekking hebben op Europa. En dat is goed om dat te delen, want dat kun je doorvertalen naar Nederland. Dus en nog heel
super interessant.
Even voordat we afsluiten over die Rand Corporation, want het zegt de meeste mensen helemaal niks. Dus het is een internationaal opererende adviesorganisatie, die is door Pentagon in de tijd opgericht in de jaren 50. Die ook de Nederlandse regering af en toe adviseert, op verzoek van die regering. Een van de dingen die ze aan voor Nederland is een onderzoek naar de financiering van moskeeën en moslimscholen in Nederland. Om te kijken in hoeverre die financieringstromen gevaarlijk zouden zijn voor de Nederlandse samenleving. Dat heeft de Rand Corporation dat onderzoek gedaan in de tijd. Dat moet ik even nakijken, maar volgens mij toen meneer Schoof nog hoofd van de AIVD was. Dus die doen ook gewoon onderzoeken voor individuele lidstaten van de EU naar een bepaald onderwerp. Maar ze werken vooral voor de Amerikaanse regering, overheid en het ministerie van Defensie en van Economische Zaken. En dat rapport wil ik graag nog een keertje met je door, als je dat ook een interessant onderwerp vindt. Er staat heel veel in wat heel veel duidelijkheid gaat geven.
Ja, super interessant. Ik denk dat we dat gaan we zeker een volgende keer gaan we dat verder uitdiepen. Want dan kunnen we daar even de focus op aanbrengen. Want dit is leuk en dit is interessant. Vooral, leuk. Het is vooral belangrijk dat dit naar buiten komt. Tot slot, Twan. Voordat ik je ga vragen waar mensen meer van jou kunnen lezen en vinden. Heb je nog een soort kort en verpakt advies aan mensen die in het half uurtje dat wij even kort met elkaar gesproken hebben, dingen hebben gehoord waarvan ze denken, oh my god, wat moet ik hiermee? Heb je nog een advies wat mensen hier zelf aan kunnen doen? Los van dat ze inderdaad ook zichzelf kunnen uitspreken qua politieke partij, politieke kleuren en dergelijke.
Ja, als mensen meer interesse hebben in wat ik te melden heb aan kennis, dan kunnen ze op de website van In The Pen kijken. Daar schrijf ik wekelijks voor. En ze kunnen natuurlijk op wat ik LinkedIn even kijken. En wellicht, als wij nog een aantal van deze mooie afleveringen maken, moeten ze daar maar op in blijven tunen als ze dat interessant vinden. Dat is het advies dat ik kan geven.
Goed zo. All right. Nou, dames en heren, jullie hebben het gehoord. Er is het een en ander aan de hand. En Ton en ik gaan de komende tijd wat vaker gaan we wat opnemen. Dat hebben we zojuist besproken. Dus ik zou zeggen, hou dat in de gaten. En dan gaan we dieper in op de materie die op dit moment speelt. Super interessant. En hopelijk kunnen we allemaal daar ons voordeel mee doen. Ton, voor nu wil ik je heel erg bedanken. En tot de volgende keer.
Ja, jij ook bedankt voor een heel prettig gesprek.
Insgelijks. Tot snel. Hallo, hallo, dames en heren. Daar ben ik nog even. Was een leuke aflevering weer, toch? Dacht het wel. Nou, ik ben uiteraard super dankbaar dat je weer tot het einde geluisterd of gekeken hebt. En wat ik je absoluut wil vragen is, wil je alsjeblieft even abonneren op ons YouTube-kanaal, The Mark My Word Show. Of even abonneren bij Spotify of Apple Podcasts. Laat even wat achter. Laat weten wat je ervan vindt. Want het helpt ons absoluut om sneller te groeien. En de gasten te kunnen blijven uitnodigen die we graag willen. Om nog meer spectaculaire content te genereren en te maken. Zodat we samen die weg kunnen blijven bewandelen naar financiële onafhankelijkheid, financiële vrijheid, maar ook financiële soevereiniteit. Hey, dankjewel en tot de volgende.